Er waren drie categorieën, de overpriesters, de schriftgeleerden en de oudsten. Die overpriesters behoorden tot de familie van Aaron. De schriftgeleerden waren diegenen die zich in het bijzonder op de studie van de wet hadden toegelegd. Vaak kun je wel door elkaar ze met wetgeleerden gebruiken, die naam. En dan had je nog de oudsten, dat zijn de geestelijke leiders van het volk. De leiders van de, letterlijk de oudsten, maar de leiders van de vele families in het Jodendom. Waarvan de allerhoogsten in dat Sanhedrin vertegenwoordigd waren. Dus er zit een element in van de clan, de families die vertegenwoordigd zijn in de oudsten. Dat is een vertegenwoordiging van wat vandaag de theologen zouden noemen, de schriftgeleerden. En de geestelijke ambtsdragers, de priesters. En die priesterfamilies, dat zien we al in Handelingen 4, we kunnen dat nu nog wel even opzoeken, we hebben dat straks niet gedaan, maar daar zien we dat die priesterfamilie in het bijzonder behoorde tot de Sadduceeën. In Handelingen 4 vers 1, terwijl zij niet tot het volk spraken, kwamen de priesters, de hoofdman van de tempel en de Sadduceeën op hen af. Die worden in één adem genoemd. Zeer verstoord dat het zij het volk leerden en in Jezus de opstanding uit de doden verkondigden. En dan vinden we ze in vers 5, het gebeurde nu de volgende dag dat hun oversten, hun oudsten en hun schriftgeleerden in Jeruzalem bijeenkwamen. Dat is dus eigenlijk weer de samenvatting van de hele raad. En de hogepriester Annas, Caiaphas, Johannes, Alexander, alle die van het hogepriestelijk geslacht waren. Helemaal duidelijk blijkt het hieruit niet. Het is vooral ook gegeven uit de ongewijde geschiedenis, zoals we dat dan dikwijls noemen, dat deze Sadduceeën vooral te vinden waren bij de priesterlijke families. We moeten niet vergeten dat we natuurlijk al heel wat over deze mensen weten, vooral door Boek der Maccabeeën en ook door veel andere dat soort dergelijke geschriften over heel die periode tussen de twee testamenten in. Daardoor weten we dat de priesters in het algemeen behoorden tot deze partij van de Sadduceeën. De schriftgeleerden waren vooral Farizeeën. En uit dat hoofdstuk 23 blijkt het in heel indirecte zin eigenlijk ook wel. In vers 9 worden die schriftgeleerden, in Handelingen 23 vers 9 worden die schriftgeleerden ook weer bijzonder met die Farizeeën geassocieerd. De schriftgeleerden waren natuurlijk ook bij voorkeur Farizeeën. Dat waren de mensen die ook bij voorkeur in de studie van de schriften, in de ruimste zin van het woord, geïnteresseerd waren. Wetgeleerden verschillen in zoverre daar nog weer iets van, dat die in bijzonder in de vijf boeken van Mozes geïnteresseerd zijn met het oog op de praktische wet die het volk moet naleven. Als er vragen waren over hoe men precies als Jood moest leven, dan wende je tot een wetgeleerde. Een schriftgeleerde is wat ruimere betekenis. Dat zijn de theologen, de beroepsmatige bestudeerders van de schrift. Maar over oudsten heb ik mij dus eigenlijk niet uitgelaten. Die zullen wel, mag je aannemen, ook vooral tot de fariseeën behoren hebben, omdat de fariseeën toch onder het volk de meest verbreide partij waren en ook het meest aanzien genoten. Hoewel de Sadduceeën in feite de macht in handen hadden. Nou, als er één schaap over de dam is, dan komt er meestal nog wel een tweede vraag. Nee, andersom. De Farizeeën nemen het hele Oude Testament aan en hebben een heleboel aan toegevoegd, de traditie, waardoor vaak het Oude Testament ondergesneeuwd werd. En de Sadduceeën deden het omgekeerde, die wilden niets van die mondelinge traditie weten en die beschouwden alleen de vijf boeken van Mozes als kanoniek. Nou kijk, ik zei straks al in hoeverre die Sadduceeën daar nou gelijk in hadden, dat er in de vijf boeken van Mozes geen engelen voorkomen, dat is nou vers 2. Maar daarbij moeten we in de eerste plaats bedenken dat wij de Gerubs bijvoorbeeld nogal vlot onder de engelen rangschikken, terwijl die toch voor het Joodse besef wel iets anders waren. Symbolische figuren als attributen van Gods heiligheid en oordeel en gerechtigheid, die naar het Joodse begrip helemaal niet zonder meer met engelen vergeleken werden. En als je goed kijkt, ik weet het nou niet direct uit mijn hoofd, ja, hier staat het wel, in hoofdstuk 19 vers 1, in Genesis, de twee engelen kwamen in de avond te Sodom. Daar heb je het echte Hebreeuwse woord voor engel, Engel is een verbastering van het Griekse woord angelos. Dat betekent letterlijk boodschapper. Denk maar aan evangelie in het Grieks evangelia. Dat betekent goede boodschap. In het Hebreeuws staat daar ook een woord dat betekent bode, malach, wat we terugkennen in Malachi, mijn bode. Dus het woord dat hier staat betekent de twee boden. Dat maakt het juist zo moeilijk. In de vertaling staat twee engelen. Zeg, nou, zie, dat staat toch engelen? Maar die Sadduceeën die zeiden, nee, het staat helemaal niet engelen. Trouwens, die discussie kwam bij hen helemaal niet op, want die voeren zij in het Hebreeuws. Zij lazen hier in negatieve zin, de twee boodschappers kwamen in de avond te Sodom. We kennen dat probleem ook in het Nieuwe Testament. Soms is het niet duidelijk of we angelos moeten vertalen met engel of met boodschapper. Want dat woord angelos betekent gewoon boodschapper. Soms staat het ook gewoon voor een bode. En hier is dat hetzelfde probleem. Als het dus staat in het Nieuwe Testament, zij geloofden niet in engelen, dan zou het onmiddellijk zeggen, maar daar staat hij toch over engelen. Ja, maar zo werkt het niet. Als er staat, zij geloofden niet in engelen, dan wil dat zeggen, zij geloofden niet dat er een of andere hemel was waarin geesten zweefden, geesten woonden als een soort onzichtbare boden van God. Zij zullen dus ongetwijfeld een dergelijk vers zo opgevat hebben, maar we weten dat niet zo goed, want we weten in feite maar heel weinig over de Sadduceeën vanuit de traditie. Vanuit de Farizeeën veel meer, omdat de Farizeeën rechtstreeks voortgezet zijn in het orthodoxe Jodendom, even tussendoor gezegd. Bij de val van Jeruzalem in het jaar 70 is er een volstrekt eind gekomen aan de partij van de Sadduceeën. Die leeft in de geschiedenis vanaf dat moment niet meer voort. Maar er is een of andere rabbijn van de Farizeeën, een van de leiders van de Farizeeën, ontsnapt bij die belegering van Jeruzalem en die is naar de Romeinse overheden gegaan. Hij is er overgegeven en heeft gezegd, als ik dat en dat voor jullie doe, mag ik dan straks mijn godsdienst voortzetten. Ik heb het verhaal nog niet precies in mijn hoofd. Maar daardoor kennen we dit verschijnsel dat na de val van Jeruzalem in het jaar 70... de partij van de Farizeeën zonder meer is voortblijven bestaan. En het huidige orthodoxe Jodendom is daar de rechtstreekse voortzetting van. Ook die accepteren het hele Oude Testament, zij het dan dat de vijf boeken wel een heel bijzondere plaats innemen, en ze accepteren de hele traditie. Vandaar dat voor ons Jodendom zoiets merkwaardigs, zoiets vreemds en onbekends is. Want ze hebben wel hetzelfde Oude Testament, maar het is zo ingepakt in het geheel, in dat geweldige cocon van de traditie die wij niet kennen, of nauwelijks kennen, tenzij dat je er bijzonder in geïnteresseerd bent en dingen over leest. Maar daardoor is het voor ons toch allemaal zo vreemd wat daar gebeurt. Maar de Sadduceeën zijn radicaal tot een eind gekomen. Daardoor weten we daar relatief weinig van. Maar je kunt wel op je vingers natellen hoe ze met zo'n vers zouden omgaan. Namelijk, dit waren twee gewone mannen, boodschappers. Er staat ook van tevoren dat het mannen waren. Nou, dit waren twee boodschappers die God naar Sodom heeft toegestuurd. En het is dus heel moeilijk op grond van de vijf boeken van Mozes te geloven dat er inderdaad een soort hemelse hofhouding is. Kijk, later vinden we daar wel duidelijker aanwijzingen voor. Ik denk aan de profeet Micha, niet de Bijbelschrijver Micha, maar de profeet Micha die voor Agab en Jozefat stond. En hij is een van de eersten die ons een blik in de hemel laat werpen, waar wij dan die hemelse hofhouding zien, die engelenmachten die daar om Gods troon heen staan en die door God ook geraadpleegd worden. Hoe zullen we dat nou doen met Agab? Heel menselijk wordt dat beschreven. Hetzelfde in het boek Job, waar die zonen Gods komen om zich voor de Here te stellen. Maar dat soort voorstellingen ontbreken te enenmale in het boek, in de vijf boeken van Mozes. En verzen die in die richting wijzen, die konden daar zonder meer anders opgevat worden, omdat het woord engel in het Hebreeuws nou eenmaal gewoon boodschapper betekent. Net als het Griekse woord, zo ook het Hebreeuwse woord. Beide betekenen boodschapper. Dus je kunt je voorstellen dat mensen die van de andere Bijbelboeken niks willen weten, deze verzen over engelen gemakkelijk onderweg redeneren. Ja, ja. Kijk, daarom zei ik straks al, ik ben het ook niet met ze eens. Want het is natuurlijk, kijk, er zat iets anders achter. Ik zei wel, die mensen beschouwden zichzelf ongetwijfeld als zo orthodox. Maar in werkelijkheid zat daar natuurlijk wel degelijk iets achter dat wij vrijzinnigheid noemen. Namelijk een afkeer van het bovennatuurlijke. Daarom geen opstanding. Het is hier en nu, dit leven en straks is het uit. En daarom ook geen engelen, geen geesten. Alles wat behoort tot die onzichtbare wereld. Van opstandelingen, van mensen die opgestaan zijn. Opstandelingen is wat anders trouwens. Van engelen en geesten en alles wat daarmee samenhangt. Dus daar zat wel heel duidelijk een bepaalde grondidee achter. Waarom zij die engelen afwezen? Want inderdaad, er zijn voorbeelden genoeg te noemen, ook uit de 5 boeken van Mozes. Je noemt een prachtig voorbeeld, die droom van Jacob. Die engelen die opstegen en neerdaalden, die zo dikwijls in de Joodse, in de Talmud ook terugkeert had gegeven. Ja, wat moet je daar nou met boodschappers, met menselijke boodschappers mee aan? Daar kun je niks mee beginnen. Hoewel, als je weer in de huid van een Sadduceer kruipt, dan zou je zeggen, nou en, het was toch gewoon een droom? Je kunt ook wel eens van kaboutertjes dromen, dat is nog geen bewijs dat ze bestaan. Dus het is geen kunst om er, als je het wil, om er onderuit te kunnen. Maar wat erachter zit, is natuurlijk heel belangrijk. Je moet niet alleen maar vragen wat mensen geloven, en dan proberen dat te weerleggen of niet. Maar je moet altijd vragen, waarom geloven ze dat? Of waarom geloven ze dit of dat niet? Wat zit daarachter? En als je dan dieper doorstoot, dan merk je, ja, maar die mensen willen sowieso niets aannemen dat bovennatuurlijk is. Nou, dan heeft het ook geen zin om naar argumenten te zoeken, want ze zullen er toch niet aan willen. Het eigenlijke probleem zit dieper. En dat lijkt het bij die Sadduceeën ook wel te zijn. Vandaar dat men zo dikwijls gezegd heeft dat die Sadduceeën eigenlijk de vrijzinnigen waren. Maar ik zei straks al, het is een wat moeilijk punt. Er staat hier ook in de inleiding.